Ik wilde vanmorgen iets met u delen. En het is een hele bekende geschiedenis. U komt hem al in de kinderbijbel tegen. Maar ik denk dat het een geschiedenis met een speciale bedoeling is. U vindt hem in Johannes 3 en dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En ik lees u Johannes 4, vers 1 tot 30 en daarna vers 39 tot 42. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes de Doper dan, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam daarbij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, iedereen die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. En Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad. En die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben dat die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. Lieve broeders en zusters, waar gaat het eigenlijk over in dit stukje? Wat wil Johannes daarmee vertellen? Gaat het om een vrouw die tot geloof komt? Ik denk als we daarachter willen komen wat de bedoeling van dit stukje is, van deze geschiedenis, en er ook achter willen komen waarom Johannes dat op deze plek neerzet, en ook bijvoorbeeld waarom de andere evangelisten er helemaal niet over vertellen. Net zo goed ook niet over het bezoek van Nicodemus in hoofdstuk 3, wat we vinden. En de andere discipelen ook niets vertellen over het wonder in Kana. Dus Johannes heeft wel een hele bijzondere boek gemaakt, een evangelie geschreven. En we moeten het maar aan Johannes zelf laten zeggen, door hem zelf laten vertellen waarom hij dit evangelie heeft geschreven. Want we begrijpen allemaal dat als je een brief schrijft, dan schrijf je die met een bepaald doel. Als je gaat solliciteren en je schrijft een sollicitatiebrief, dan schrijf je dit met het doel om een uitnodiging te krijgen voor een gesprek. Het is een totaal ander brief als een brief die je aan je vrouw schrijft of aan je kinderen. Schrijf je met een heel ander doel. Dus we moeten goed kijken naar het doel van Johannes. Nou, het doel van Johannes, dat vindt u in hoofdstuk 20. Dat hoeft u niet op te slaan, maar misschien kent u die tekst wel. Daar zegt Johannes dat hij deze dingen heeft geschreven, opdat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat wij door te geloven het leven zouden hebben in zijn naam. Door te geloven, door je geloof, leven hebben. Johannes schrijft zijn hele evangelie over leven. En dan komt dat woordje leven eigenlijk, in elk hoofdstuk komt het daar tegen. Omdat Johannes er zo geweldig enthousiast van is en tot de ontdekking is gekomen dat zijn leven en ons leven, u en mijn leven, dat het leven zoals wij dat van onze ouders hebben meegekregen voor God niet voldoende is. Voor God eigenlijk niet kan bestaan. God kan er eigenlijk niks mee beginnen. Dat is misschien een beetje teleurstellend. Maar het is wel zo. Dus Johannes begint zijn evangelie met te zeggen dat toen Jezus kwam, het woord van God, dat in dat woord het leven was. Dus dat uit de hemel een heel nieuw leven kwam. Niet het leven zoals wij het kennen, maar het leven zoals God het kent en zoals er in de hemel wordt gekend. En hij zegt dat God dat leven wil geven. Dus dat we niet meer ons eigen leven hoeven te leven, maar het leven dat God uit de hemel aan ons geeft. En het eerste hoofdstuk heeft hij het daar al over. Zie het Lam van God dat de zonde uit de wereld wegneemt, over dat grote verschil dat God de zonde van de wereld wegdraagt, doordat wij ons leven aan de Heer Jezus geven, aan het Lam. En het Lam ons leven in het oordeel brengt bij God en we het daar kwijtraken. En in hoofdstuk 2, daar vindt u die geschiedenis van de Kanaanieten, in Kana, hè, van die bruiloft in Kana. En dan laat hij heel duidelijk zien dat het leven wat wij hebben, dat is niet voldoende. Daar hebben we niet genoeg aan. Daar kun je eigenlijk geen bruiloft mee vieren. Daarmee kun je niet de bruiloft van het Lam ingaan. Dus zegt die Heer Jezus, er komt een uur, dat is mijn uur. En als dat gekomen is, dan zal ik nieuw leven geven. Een nieuwe leven maken. Ik zal het aan jullie geven. Nou, het uur is in de Bijbel van de Heer Jezus altijd het uur van Golgotha. Jezus wetende dat zijn uren was gekomen, legde zijn kleren af. Dat was het uur. En dan krijg je het derde hoofdstuk. Het gaat weer over het leven. Dat we een nieuwe geboorte nodig hebben. Ik ga er niet over uitweiden. Maar dan, als je dat nieuwe leven hebt ontvangen. Het gaat namelijk niet alleen om het leven wat je op een zeker ogenblik moet krijgen. Hoofdstuk 4 gaat mijns inziens over hoe leef je uit dat leven. Wat is de bron van jou en mij bestaan? Hoofdstuk 4 van het evangelie van Johannes laat ons twee bronnen zien. De ene is de bron van Jacob. Het is de bron van je voorouders. En de andere is de bron die de Heer Jezus zelf is. En de verbazing van deze vrouw is, bent u soms meer dan de bron van onze voorouders? Dat horen we nog wel eens een keer. Dat hoorde Jezus ook. Zou u het beter weten dan Mozes? Bent u soms meer dan Mozes? Bent u soms meer? Het gaat er dus eigenlijk om, hoe kan ik in leven blijven? Wat is de bron voor mijn leven? Waar haal ik mijn wijsheid vandaan? Waar baseer ik mijn leven op? Op de dingen die we op de tv horen, of die ik van collega's hoor, of die ik van predikanten of van voorgangers hoor? Dit stukje laat ook zo heel duidelijk zien, dat die Samaritanen aan het eind, dat zij zeggen van wij geloven niet omdat jij dat zegt tegen die vrouw. Daar waren ze natuurlijk vreselijk van onder de indruk. Want die vrouw blijkt toch een beetje een ijzelkenger, hè? Zo iemand die alleen maar op het heetst van de dag naar de bron toe gaat om te putten. Haar leven was blijkbaar niet een leven waarvan je zegt, nou, dat was een voorbeeld voor de kinderen. Dus, en dan vertelt zij tegen die Samaritaan, ik heb iemand ontmoet en die heeft mijn leven geopenbaard. Die heeft mij gezegd wie ik ben. Alles gezegd wie ik ben. Ik weet niet of u wel eens zo'n ontmoeting met de Heer Jezus gehad heeft. Zo'n intieme ontmoeting. Dat Hij tegen jou gezegd heeft wie je bent. Dat je toen gezien heeft wie Hij is. Maar je ziet hoe dat komt, hoe deze vrouw zich niet meer afhankelijk gaat, of deze inwoners van Samaria zich, of van Sichar, zich niet meer afhankelijk gaan maken van deze vrouw. Ja, deze vrouw heeft het verteld. De voorouders hebben het gezegd. De leer van de voorvaderen. Daarvan heb ik het gehoord en daarom is het goed. Deze Samaritanen hebben het beter begrepen als soms menige christen het begrijpt. Ze zeggen, we hebben het zelf van hem gehoord en daarom geloven we het. En zo moet je natuurlijk ook je Bijbel lezen. Dus het is best een afweging van ten diepste, waar ga je naartoe om je wijsheid te geven? Wat wint je op? De politiek in deze wereld, die elke keer verandert, de slechte dingen in deze wereld, zelfs wat er met Israël gebeurt of wat er in Israël gebeurt. Waar vind ik rust, waar vind ik vrede, waar drink ik uit? Wat wint mij op? Wat geeft mijn bestaan inhoud? Dan moeten we eerlijk, het zijn eerlijke vragen. Het zijn vragen die de hele Bijbel door al spelen. Wat weet je als je de reacties van mensen ziet, ook van mezelf hoor, het gaat gewoon ook over mezelf, van u en mij. Dan kun je wel eens denken, dan heb je heel fel gereageerd. Hoe komt het dat ik zo fel reageer? Wat is de bron daarvan? Het begint al op de eerste pagina's van de Bijbel. In Genesis 3, daar vinden we de zondeval, dat hoeft niet op te slaan. Maar dan komt die ontmoeting, dan gaat Adam en Eva gaan ontdekken dat ze naakt zijn en ze gaan zich voor elkaar schamen. En er komt angst in hun leven en ze gaan zich verstoppen achter de struik. En dan komt de Heere God. En weet je wat de vraag van de Heere God is? Hij zegt, hoe komt het dat jullie zo geworden zijn? Hoe komt het dat jullie bang zijn? Hoe komt het dat jullie je voor elkaar schamen? Hoe komt het dat jullie naakt zijn? Hebben jullie soms van de verkeerde boom gegeten? Zie je? In hoofdstuk 6 gaat het om voedsel. In hoofdstuk 4 gaat het om drinken. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dat eten van een verkeerde boom, dat zorgde ervoor dat er iets in het leven van Adam en Eva kwam. En de Bijbel noemt het zonde. En er gebeurt zoveel in mijn en in uw leven, omdat we de verkeerde bronnen uit de verkeerde bronnen drinken. Het is het verwijt ook, als later het volk Israël gevormd is. En ik noem maar een paar teksten hoor. Maar later verkeerde gevormd is. En God kijkt vanuit de hemel naar zijn volk en die ziet dat volk bezig. En dat volk wijkt helemaal bij God af, van God af. Dan is dit de vraag van God. Jeremia 2, zoek het thuis maar eens op. Is dit de vraag van God via zijn profeet Jeremia? Hij schreef dat als het ware uit naar zijn hele schepping. Hoort het hemel en tegen de engelen, hoort het allemaal. Mijn volk heeft twee boze daden begaan. Ze hebben mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. En ze hebben zich voor zichzelf bakken gemaakt. Lekkende bakken die geen water houden. En daar drinken ze uit. Ze drinken uit hun eigen bronnen in plaats van uit mijn bron. Zie je hoe God daar tegenaan kijkt? Als we maar niet komen bij die ene bron die God heeft gegeven en allerlei dingen verzinnen op allerlei terreinen, ook binnen de kerk, ook op theologisch gebied. Maar uiteindelijk, als we eerlijk zijn, dan drinken we niet bij deze bron. Nou, waar gaat het in dit stukje eigenlijk over? Als we dat lezen, het eerste stukje. Toen Jezus, het begint ermee dat de Heer merkt dat de fariseeën zeggen dat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes de Doper. Hoewel Jezus zelf die doper. En dan verlaat hij Judea. En hij moest door Samaria gaan. We moeten even terugbladeren naar hoofdstuk 3. Als u uw Bijbel nog voor u heeft. En dan vindt u de... In vers 26 vindt u de oorzaak van hoofdstuk 4. Hè? Die kopjes staan er eigenlijk niet tussen. Daar staat, en ze gingen naar Johannes de Doper en zeiden tegen hem, Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en alle gaan naar hem toe. Dus er was er was wat ontstaan daar. He, er was wat mensen is die kijken van, kijk nou, dat is een goede spreker, want daar gaan heel veel mensen naartoe. En de Heer die wilde dat niet. Daar in Judea, de Heer trok meer mensen als Johannes de Doper, maar de tijd van Johannes om naar de achtergrond te gaan en gevangen genomen te worden, die was nog niet gekomen. En Jezus gaat naar de stilte van Galilea. Dat is mooi, hè? En waarom gaat hij daar naartoe? Waarvoor moest hij dan door Samaria gaan? Nou, ik heb heel veel gehoord. Hij moest door Samaria gaan om deze vrouw te ontmoeten. Dat is misschien wel zo, maar het antwoord van Jezus zelf, dat vindt u ook in dit gedeelte. Jezus zelf zegt dat hij de wil van de Vader moest doen. Dat was zijn spijs. Hij moest dus naar Samaria gaan, omdat hij de wil van de Vader wilde doen. En dat geloof ik met heel mijn hart. Want als de Heer in Matthäus 10 zijn discipelen uitzendt, dan zegt hij, jullie moeten niet gaan naar Samaria toe. En niet gaan op de weg van de Samaritanen. Ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Hij zei dus zelf tegen zijn discipelen dat ze daar niet mochten komen. En we lezen in het Lucas-evangelie dat de Heer Jezus, als de discipelen naar Samaria gaan, dat de Samaritanen hem niet willen ontvangen. Er was dus constant een strijd tussen de Samaritanen. De Samaritanen kun je een beetje vergelijken met de heidenen. Na Israël gaat het heil eerst naar de Samaritanen en dan gaat het naar ons toe. En we mochten niet zomaar, de Joden mochten niet zomaar het huis van een Samaritaan binnengaan. En nou doet Jezus dat zelf, als het ware. Hij gaat dat gebied binnen. Maar er staat ook bij waarom hij dat gebied binnengaat. Ik weet niet of u dat is opgevallen. Er staat... En hij kwam daarbij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Het gaat er dus om dat de Heer Jezus komt bij een bepaald stuk grond die in de heilsgeschiedenis van Israël een heel belangrijke rol speelt. Daar moest hij zijn. Daar was de bron van Jacob. En we gaan daar even heel vlug naar kijken vanuit het Oude Testament. We gaan eerst naar Genesis 12. En we kijken naar vers 6 en 7. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem. Tot de eik van Moreh. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Het was het stukje grond waar de Heer aan Abraham al zijn beloften bevestigde. Abraham was Kanaan binnengegaan en hij was getrokken tot Sichem. En hij was in Sichem gekomen. Daar en Sichem ligt in een dal tussen de Ebal en tussen de Gerizim. De Ebal was de berg van de vloek en de Gerizim was de berg van de zegen. Ik kan daar niet te veel over uitweiden. Maar probeert u zich dat even gewoon voor de geest te halen. Je gaat de ene, je trekt het dal door en dan kom je daar bij Sichem. Het is het tegenwoordige Nablus. Daar heeft u misschien wel eens van gehoord. Nablus is het vroegere Sichem. En Abraham die kwam daar. En Abraham bouwde daar het eerste altaar voor de Heere. En de Kanaanieten waren toen in het land. Er was van God nog helemaal niks te zien. Maar daar kwam het eerste altaar. Daar heeft Abraham de naam des Heeren aangeroepen. De God die hem verschenen was. Daar werd gezegd, de Heer is God. Dat was een stukje God, land wat Abraham het eerst geclaimd heeft voor zijn God. Waar nu Nablus is. Dat stukje grond. En hij... En dat ligt dus nogmaals tussen de Gerizim, tussen de Ebal en tussen de Gerizim. En als je dan zo twee bergen hebt, dan heb je een dal door. Hè? De mevrouw die dat net zo mooi zei van die brug. Maar goed, dan heb je dan ook zo dat dal door. En in de dal lag Sichem. En als je in Sichem was, dan had je dus de berg van Ebal achter de rug. Dan had je de vloek achter de rug. En dan was je op weg naar de zegen. Dan gaan we ook begrijpen dat als de Israëlieten dat land binnenkomen, dat ze, en ze komen in dat dal, dat daar, de, en ze hebben de vloek als het ware achter de rug, en hun ogen richt op de zegen die God hun belooft, dat ze zo verder mogen trekken. Nou, dat is het hele bijzondere van je plekje. En God had gezegd, aan u en uw nageslacht Abraham, jou zal ik dit land geven. Dan gaan we naar Genesis 33 en dan zullen we zien dat het ook een heilige plaats is. Het is dus een plaats waar God zijn belofte bevestigt. Het is ook een heilige plaats. Het is de plaats die gekocht is en betaald is door het volk, door Jacob. Het is ook de plaats van Israëls behoud. Het is de plaats van Israëls zegen en het is de plaats van het erfelijk bezit voor Israël. Dat ga ik niet uitweiden. Wat moet ik het daarover hebben? Goed. Genesis 33. Jacob kwam veilig, de NBG heeft behouden, aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaan ligt, nadat hij uit Padam Aram gekomen was. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. Hij kocht het stuk land, en daar heeft de Samaritaanse vrouw het dus over, over deze geschiedenis. Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam de God van Israël, die is God. Dus midden in dat Canaanitische land is Jacob uit Padan Aram gekomen, bij Laban vandaan. Hij is behouden, hij is veilig in het land van God aangekomen. En later zullen we zien dat ook de Israëlieten op dat stukje land veilig aankomen. En ik denk dat straks in de toekomst dat we precies hetzelfde zullen hebben. Daar komt Jacob, nadat hij Israël geworden is, aangeraakt is op zijn heup, weet je, komt hij als Israël daar behouden aan. Heeft toch een hele grote voorgeschiedenis. Oké. Dan gaan we naar Jozua 24. Vers 32, dan zien we nog iets bijzonders van dat stukje land waar de Heer Jezus naartoe gegaan is. Er staat in vers 32, en de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem op het stuk land dat Jacob voor 100 geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. Dus als we de lijn eventjes helemaal goed doortrekken, heeft Jacob daar een stuk land gekocht. En hij heeft op dat stuk land had hij een bron. En hij heeft dat stuk land met bron en al uiteindelijk aan Jozef gegeven. En dat is een mooie gedachte. Want Jozef wijst ons altijd naar Jezus. En ook dit stuk land behoorde dus eigenlijk letterlijk Jezus toe. Letterlijk. Het erfelijk bezit was het van hem. En daar was de bron van Jacob. En als Jacob dus zijn bron uit handen geeft, ja, je bron is je leven. Niet? Je bron is je bestaan. Dat betekent dat we hier symbolisch eigenlijk kunnen zien wat deze vrouw ook deed. Want wat doet zij? We hebben dat gelezen met elkaar. Als zij weer teruggaat naar Sichar, dan staat er zo bijzonder in de Bijbel, dat in vers 28, de vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de mensen. Ze liet haar water, waar zij uit putte, het water van de bron van Jacob, ze liet haar kruik staan. Ze legde haar kruik af. Ze had haar kruik ook niet meer zo nodig. Dus we vinden die lijnen in de Bijbel door. Deze vrouw liet haar kruik staan. Ze had ander leven had ze ontvangen. Dat is het geweldige. Jacob heeft dus deze bron aan Jozef gegeven. En wij zouden dat ook moeten doen. De bron waar wij uit putten, de bron van onze eigen wijsheid, van ons eigen denken, ons eigen leven, altijd weer bij Jezus brengen. En dat toetsen. Paulus deed dat. Paulus zegt dat elke gedachte die hem beïnvloedde, bracht hij onder de gehoorzaamheid van Jezus. Dat is moeilijk, dat weet ik. Maar we zouden dat wel met elkaar moeten doen. En dan komt er die vrouw. Die vrouw die komt en die gaat water putten. En in de ogen van de Joden was die vrouw onrein. Laat maar heel eerlijk zijn. Joden gaan niet om met Samaritanen. De gedachte dat de hele wereld, behalve Israël, was een onreine wereld voor de Joden. Daarom ging ze het huis ook niet binnen. En die vrouw komt bij Jezus. Nou was Jezus het gewend om naar onreine mensen toe te komen. Dat is het mooie. Hij ging om met tollenaar. Hij ging om met hoeren. Dus de discipelen kunnen verbaasd zijn dat hij daar is. En de Samaritanen kunnen verbaasd zijn. Maar God wilde het. En als jij zo iemand bent, dan heb je geen excuus meer. Want Jezus komt naar je toe en de Vader wil het. Daar kom je niet onderuit. En ja, dat is toch een mooie. Want wat Jezus doet is belangstelling tonen voor het leven van deze vrouw. Eigenlijk zich een beetje afhankelijk maken. Eigenlijk haar een beetje bewust doen worden wat haar leven is en inhoudt. En uit welke bron zij drinkt. En hij zegt, geef mij te drinken. Ik geloof niet dat Jezus een slok genomen heeft. Staat er niet bij. Ik weet ook niet of die vrouw uit die bron water gehaald heeft. Nogmaals, later zal hij tegen zijn discipelen zeggen dat hij gegeten en gedronken heeft omdat hij de wil van zijn vader had gedaan. Dus hij is daar bij die bron en die vrouw is er. En hij zegt, geef mij te drinken. En die vrouw die is verbaasd daarover. Hoe kan u? En dan zien we een beetje het leven van gewoon van mensen. Van zoveel kun je hiervan afleiden. Als je mensen ontmoet en die zou je graag bij Jezus willen brengen, dan kom je deze reacties tegen. Echt waar. Die vrouw is verbaasd. En dan heeft Jezus het met die vrouw erover. Die zegt, als je wist van wat God heeft gegeven. Vorige hoofdstuk had hij dat ook gezegd. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Als je wist wat God heeft gegeven in Jezus Christus aan deze wereld. Dan zou je het aan hem hebben gevraagd. En dan komt het verrassende. En hij zou het jou gegeven hebben. Dus je kunt nooit zeggen, ik vraag het aan Jezus en hij wil het niet geven. Dan heb je de hele Bijbel tegen. Je kunt nooit zeggen, Heer Jezus, hier kom ik. Ik zou graag een kind van u willen worden. Ik zou graag die bron van levend water uit willen drinken. Ook als gelovige niet. Heer, ik zou het uit willen drinken, maar er gebeurt zoveel in mijn leven. En nou lukt het niet en nou kan het niet. En nou... Ja, en dan zegt God, maar ja, waar heb ik dan die bron voor gegeven? Wie wil die nemen van het water des levens om? Gewoon niks. Niet? Nee. Helemaal niet. Dus hij zegt, als je het maar gevraagd zou hebben, dan zou ik het jou gegeven hebben. Er zijn zoveel mensen die denken, ik kom maar tekort in mijn geestelijk leven. En ze smeken wel en ze vragen er wel om, maar ze geloven het niet. Ik zou het gegeven hebben, dus wees daarvan overtuigd. En langzaam maar zeker bereikt hij dus deze vrouw. En dan zegt zij tegen, zegt, als u wist wie hij is die het tegen u zegt. En u hebt meegelezen, hè, wij kennen het eind al. We hebben aan het eind van deze geschiedenis gezien dat ze erachter is gekomen dat hij de Messias is. De Israëlieten waren er nog niet eens achter, maar zij is erachter gekomen dat hij de Messias is. Hoe kwam ze erachter? Zodat ze nagaan, hoe kom je erachter wie Jezus is? Ja, daar gaat het stukje ook over. Hij zegt, hij zou je levend water hebben gegeven als je hem erom hebt gevraagd. Dus denk erom, je moet het wel vragen en je moet het ook doen. En dan stelt zij de vraag, ze ontwikkelt het gesprek en dan komt het. Hè? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put gegeven heeft? Dat is jammer, er zijn zoveel mensen die ergens naartoe gaan en die hebben genoeg aan de leer van de vaderen. Ze vergelijken alles met de leer van de vaderen en daar hebben ze genoeg aan. En ze komen niet tot de conclusie dat er iemand is die levend water wil geven. En die meer is dan de vader Jacob. En meer is dan de oudvaders. En meer is dan wie dan ook. De unieke zoon van God. Als u het mij gevraagd zou hebben. Ik zou uw leven het water gegeven hebben. Bent u dan soms meer? En dan gaat het gesprek verder. En dan zegt Jezus, ja, iedereen die van dit water drinkt, en dan gaat hij het verschil maken, die zal altijd weer dorst krijgen. Maar het water dat ik geven zal, zal in je worden tot een fontein van levend water. Je zult innerlijk, je geestelijke dorst zal worden gelest. God is geest. En we lezen dat hier ook, hè? God is geest die weer hem moet aanbidden, is een geest in waarheid. Dat gaat dus om het lessen van je geestelijke dorst in dit stukje. Niet van je natuurlijke dorst, het gaat ook om een geestelijk leven. Wat God je gaat geven, een leven waar je mee in de eeuwigheid in kunt gaan. Het zal tot in de eeuwigheid gelden, zegt de Heer Jezus hier. Zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. En de vrouw zegt, nou geef mij dit water. En nou komt het. Dat kan niet zomaar. Want weet u wat dit gesprek met deze vrouw heeft gedaan? Ze heeft een gewoon gesprek. Hè? Oppervlakkig gezien lijkt dit een gewoon gesprek. Maar intussen is ze gaan zien wie ze zelf is. In de nabijheid van Jezus. Want Jezus stelt haar de vraag, roep uw man en kom hier. En op dat moment dan gaat haar geweten spreken. Ze woont wel samen met een man, maar het is haar man niet, ze is er niet mee getrouwd. En zegt ze, ik heb geen man. En nou komt het verrassende. En nou zegt Jezus tegen haar, geweldig, je hebt de waarheid ontdekt. Je hebt de waarheid gesproken. Je bent in gaan zien wat de waarheid is in jouw leven. De Heer zegt dat van haar. U hebt dit naar waarheid gesproken. Haar leven was misschien één grote leugen. En kijk wat er gaat gebeuren. Ze komt in contact met de waarheid. En de waarheid maakt vrij. En dat had ze precies nodig. De Heer Jezus zegt tegen haar, je hebt het naar waarheid gezegd. En later, dat is ook een beetje verbazend in dit stukje. Later zal ze tegen de Samaritanen zeggen, deze man heeft me alles verteld wat ik gedaan heb. Nou, dan had ze toch niet veel gedaan in het leven, wel? Wat had Jezus gezegd over al de fouten in haar leven? Helemaal niet. Maar ze was gaan ontdekken in haar geweten wie zij was. Wie ze was voor deze man. Haar geweten in haar, haar leven in zich. Ze had haar leven voor zich gezien. Alle fouten. En hij had dat in haar leven verteld. Hij had het doen ontstaan. Hij had dat in haar leven duidelijk gemaakt wie ze was. Deze man die me alles verteld heeft van... Ik vind dat zo geweldig mooi. Vind je niet? En dat geldt ook voor jou. Dat geldt ook voor mij. Als je bij de Heer Jezus, als je bij hem komt, je komt in zijn licht. Wie de waarheid doet, staat er in het vorige hoofdstuk, die gaat naar het licht, opdat van zijn werken blijken of ze uit God zijn verricht. Dus de waarheid komt voor deze vrouw aan het licht. En ze weet het voor zichzelf. Ze weet wie ze is. En ze zegt tegen de Heer Jezus, ik zie dat u een profeet bent. Waarom zei ze dat? Omdat profeten nou eenmaal de waarheid bij de mens aan het licht moesten brengen. Dat was de opdracht van de profeet in het Oude Testament. De bedoeling was dat de Israëlieten zich zouden bekeren. Dat ze de waarheid over hun leven aan het licht zouden brengen. En dat ze God weer zouden gaan zoeken. En we vinden het hier bij deze Samaritaanse vrouw. Ik vind het zo prachtig hoe de Heilige Geest werkt in haar leven. En dan... En dan zijn we er nog niet, hè? Want als je andere christenen, andere mensen die naar kerken gaan wil vertellen over het leven wat jij hebt ontvangen, en ze zijn een beetje wantrouwig, weet je wat je dan gaat doen? Wat ze dan gaan doen, dan gaan ze een theologisch dispuut met je aan. Echt waar. Ze zeggen, ja, maar je moet toch, het moet je toch van God gegeven zijn Of je moet toch het licht hebben gezien. Of je moet toch... Je kunt niet zomaar je eigen bekeren. Je moet bekeerd worden van de Here vandaan. Enzovoort. Je hebt allemaal argumenten. Theologische argumenten. En dat doet die vrouw ook precies zo. Ze zegt, nou, als deze man een profeet is, dan heb ik nog wel een vraagje voor hem. Waar moeten wij aan bidden? Moeten we dat hier doen of is dat in Jeruzalem? Zie je, ze houdt het af. Je kunt zoveel als Jezus ons hart wil bereiken. Lieve mensen, je kunt zoveel afdoen. Door te gaan theologiseren. In plaats van aan te nemen. In plaats van te geloven. En wat moet er dan gebeuren? Vers 21. Ik heb het in mijn Bijbel onderstreept. Want ik vind het een heel mooi antwoord van de Heer Jezus. Het zijn maar drie woorden. Vrouw, geloof mij. Dan heb je alles weer legd. Niet? Vrouw, geloof mij. Niet alles wat je gehoord hebt... Zet het aan de kant. Vrouw, geloof mij. Wie mij gelooft, heeft eeuwig leven. Zijn de woorden van Jezus. En hij legt dat uit. Dan ga ik verder niet in over wat ware aanbidding is. Anders kan ik een heel onderwerp overhouden natuurlijk. En dan zegt zij, als ze het antwoord gehoord heeft in vers 25... Ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt... Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Zie je wel, deze vrouw had wel theologische belangstelling. Ze las wel de Tora, de Tenak. Want in Deuteronomie 18 had Mozes dat gezegd. Dat er iemand na hem zou komen en dat zou de Messias zijn. En als je niet naar hem zou luisteren, dan zou jij van jouw rekenschap, jouw leven rekenschap moeten afleggen. Als je wel naar hem zou luisteren, zou hij voor jouw leven rekenschap afleggen. Wat een verschil. Maar als je niet naar hem luistert, dan moet jij van jouw leven rekenschap afleggen voor God. En die vrouw had het gelezen waarschijnlijk. En ze zegt, ik weet dat er iemand komt, de Messias. En dan is het zover en zegt Jezus, ik die met jou spreek, ik ben het. De Heer Jezus zegt niet, ik ben het. Hij zegt, ik die met jou aan het spreken ben. Weet je dat ik al heel lang met jouw leven bezig ben en dat ik met jou aan het spreken ben? En misschien hebt u ook wel allerlei dingen in je leven en dat je denkt, God is heel ver weg. Terwijl de Heer Jezus al heel lang met je aan het praten is. En al heel lang probeert om jou... dicht bij zich te krijgen. Of u misschien wel. En dan laten drinken uit die bron van levend water. Ik die met je spreek, die ben het nou. En dan is ze overtuigd. Er zijn geen discussies meer, er zijn geen vragen meer. Er is verandering gekomen in de hart. En ze rent naar Sigar toe. En zegt, moet je nou eens horen wat ik heb meegemaakt. Dat is mooi, hè. Als je echt nieuw leven ontvangt, dan ga je getuigen. En dan interesseert het je niet meer wat andere mensen van je gezegd hebben in het verleden. Juist deze vrouw kan Jezus gebruiken, kan God gebruiken, kan de Heilige Geest gebruiken. Juist deze rare vrouw die zo alleen was daar in Sichar, die zich misschien voor zoveel dingen schaamde. En nu zo vrijmoedig erover sprak, omdat de Heilige Geest haar overtuigd had van zonde en van gerechtigheid en van oordeel en van het leven van Jezus. Zegt, hij heeft mij alles gezegd, dat moet toch wel de Christus zijn. En de halve stad, misschien wel de hele stad, komt tot geloof. Eerder dan de Joden. Ze hebben eerder gehoor aan gegeven. Dat geldt ook voor ons heidenen. Dat we tot dat geloof in de Heer Jezus mogen komen. En het van hem mogen weten. Vers 41, en er kwam er nog veel meer tot geloof vanwege Zijn woord. Nou, daar ga ik mee eindigen. Wat is de bron waaruit je wilt drinken? Is dat de bron van Jacob? Is dat de bron van de hemel? Is dat een aardse bron of is het een hemelse bron? Is dat de Heilige Geest? Of is het je eigen geest? Is het de geest van mensen of de geest van God? En we hebben er allemaal moeilijk mee. Allemaal, zoals ik hier sta en zoals jullie hier zitten. Maar we moeten het wel weten, denk ik. Dat als we een bron zijn, als we een boom zijn geplant aan waterstromen. En we drinken van de ware bron. De Bijbel zegt, alles wat je onderneemt zal gelukken. Want God is met je. En Jezus spreekt met je door zijn woord. En mag putten uit die onnoemelijke bron. Die gaat tot in het eeuwige leven. Je mag het water van het leven nemen om niet. Wie dorst heeft, hij komen. Heb je dorst? Dan mag je het water nemen. En als u uw Bijbel een beetje kent en weet een beetje van wat water betekent in de Bijbel, dan weet u dat water gelijk staat met het woord van God. Jullie zijn nu rein om het woord wat ik tegen jullie gesproken heb. We worden gewassen door het water van het woord van God. Dan zou je eens een keertje gewoon het Johannes-evangelie op een aantal punten moeten lezen. Mag je iets aandragen, dan ga ik stoppen, want het is al laat. Je moet eens gaan kijken in het Johannes-evangelie hoe vaak Jezus zegt, voorwaar, ik zeg jullie. Nou, u snapt het al, hè? Als hij dat zegt, dan is het zijn boodschap tegenover de boodschap van de fariseeën en de schriftgeleerden en de uitleg van het Oude Testament en ga zo door. Voorwaar, ik zeg je, wij geloven wat wij weten. Wij getuigen wat wij weten en jullie neemt ons getuigenis niet aan. Voorwaar. Ik geloof dat het zo 25 keer in het Johannes-evangelie staat. Dat de Heer Jezus tegenover de Joden is. En dat allemaal hoort wat ze zeggen. En zegt, voorwaar. Ik zeg tegen jou. Lees ze maar eens. En neem het op in je hart. En drink ervan. En laat het in je worden tot een fontein van leven. En laat je zeggen, laat je geloven. Hij heeft het tegen mij gezegd. Ik zeg je. Mag God ons hierin zegen. Dat wilde ik u vanmorgen doorgeven. Amen. Mag ik samen met u danken. Heer Jezus, ik dank u dat u de bron bent van levend water. En wat moet het een pijn voor u doen als wij zo vaak ons opwinden omdat wij drinken uit andere bronnen. Bronnen die op ons afkomen. Bronnen die interessant zijn. Bronnen die het hele wereldgebeuren weergeven. En we vergeten te gaan naar die ene bron van levend water. Mijn volk, zegt u, drinkt uit eigen bakken die geen water houden. Maar de bron van levend water hebben zij verlaten. Vergeef het, Heer Jezus. En ik dank u dat u de werkelijke bron bent voor ons bestaan. En dat als we u daarom vragen, in geloof, dat u het ons geeft om niet. Uit genade. Om ons te leren, Heer Jezus, te leven uit het nieuwe leven. Dat u bent. En dat u geeft. Dank u voor wie u bent. Voor het geweldige wonder dat u ons leven van ons hebt overgenomen. En dat God dat leven heeft geoordeeld in uw lichaam aan het hout. En dat u uw leven hebt gegeven aan iedereen die gelooft. Het was het verrassing waar Johannes niet over uitgeschreven raakte. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En ik dank u dat we dat leven mogen hebben. Maar wilt ons ook helpen om dat leven te voeden. Tot uw eer. Amen.